Goedemorgen. Fijn weer om bij jullie te zijn. Het is voor mij de derde keer. Voor degenen die me niet kennen. Mijn naam is Robert. Ik ben 43. Ik kom uit Doetinchem. Wij leiden daar mede een gemeente. Dat heet Leef Doetinchem. En heugelijke feit, vandaag zijn wij begonnen met twee diensten. Dat was altijd iets waar we naartoe wilden werken. En corona heeft dat mogelijk gemaakt. Omdat we de zaal wat ruimer moesten zetten, moeten gewoon naar twee diensten. Dus en we hopen dat nu de anderhalve meter het ook weer afgaat waarschijnlijk, glorie, wel weer vol te houden. Dus het zijn wel leuke ontwikkelingen. Dat je de kerk groeit, ondanks dat tegenstand om je heen voelt. Of dat je denkt, hoe gaan we het regelen en hoe gaan we het organiseren? De kerk groeit. Gods woord blijft net zo krachtig en mensen blijven God net zo hard nodig hebben. Misschien wel meer. Dat is goed nieuws, toch? Ik had van de week een gesprek met mijn zoon van 15. Die begint een beetje in een fase te raken dat hij hij vond meisjes al leuk, maar dat hij dat nu ook actief wat mee wil doen. Ja, hij wil uitoefenen dat hij meisjes leuk vindt. Als vader vind ik dat heel spannend. Want toen ik 15 was, dacht ik terug. Mijn vrouw vroeg van, hoe was jij toen je 15 was? Ik zei, daar gaan we niet heen. Dat gesprek gaan we niet beginnen, want dan heb ik een probleem met mijn zoon. Maar we zaten even te praten en toen had hij het over, ik hoop niet, hij ging voor het eerst naar het meisjeshuis toe, waar hij verkering mee wil. Super spannend. En hij zegt, ik hoop niet dat die vader heel veel vragen gaat stellen. Ik zeg, hoezo? Nou, dat doet u ook altijd. Oh, ik zeg, ik ben gewoon heel geïnteresseerd. Ja, maar als ze komt, dan stelt u geen vragen. Oké, dat klinkt heel onbeleefd, vind ik zelf. Dus ik heb er stiekem wel een paar gevraagd, hoe heet je en waar kom je vandaan? En dat kon allemaal, oké. Maar hij was zo bang dat hij naar haar huis zou gaan en dat ze haar vader vragen zou stellen. Dus ik vroeg aan hem, van wat voor vragen vind je dan vooral heel spannend? Hij zegt, vooral de vraag, wat doet je vader? Ik zeg, dat is wel een vraag die wij vaders stellen. Gewoon geïnteresseerd, wat doet je vader, hoe werkt dat? En ik zeg, maar hoezo dan? Hij zegt, vroeger vond ik dat niet zo erg, want toen werkte u voor de luchtmacht en dat was vet interessant. Maar nu werkt hij voor de gemeente Raalte en dat is vet saai. Dus dat wil ik niet vertellen. Ik zeg, dan zeg je alleen, mijn vader werkte vroeger voor de luchtmacht. En als hij zegt, wat doet u nu dan? Dan zegt hij, dat praat ik liever niet over. Ik zeg, dat kan gewoon. Maar hij voelde super veel spanning daarover. Toen dacht ik, wat grappig. Dus ik stelde een paar vragen door, van wat vind je dan zo interessant daaraan? En goed, vroeger weet je, ik zat in het leger en ik was majoor en het was allemaal heel erg bla bla. En dat vond hij fantastisch. Als kind. Ik had wel eens gehad dat ik in uniform thuis liep en dat die jongetjes aan de deur aanbelden. Want we zagen hier een soldaat naar binnen lopen. Ik zei, dat klopt. Ik zeg, ik heb mijn pak uitgedaan. Mogen een handtekening? Dit wordt wel een beetje raar. Als ik mijn zoon of mijn kinderen ging ophalen op school, dan viel het heel schoolplein stil. Omdat ik in mijn vlekkenpak daar stond. Dat was in Doetinchem, waar er helemaal geen militaire bases zitten. Is dat heel raar. Als je in Ede of zo woont, of in Assen, weet je, iedereen is eraan gewend. Maar in Doetinchem, er waren wel geteld van de 70.000 inwoners 3 soldaten. Dus dat was nogal een bezienswaardigheid. Maar wat het doet met zo'n jongen om eigenlijk het verschil te hebben tussen wat zijn vader doet. Het zette mij aan denken. Dus ik vroeg hem ook van, wat vind je nou zo interessant? Hij zegt, het beeld wat mensen hebben van het leger is veel interessanter dan een ambtenaar. Want weet je waarom een ambtenaar 's ochtends niet uit het raam kijkt? Heeft hij 's middags niks te doen? Ja. Ambtenaar. Collega. Dat is ons stigma. Daar moeten wij het mee doen. Maar het beeld wat erachter zit, dus het beeld van defensie of het beeld van het leger, dat maakt veel meer indruk dan het beeld van een gemeente. Ondanks als ik nu kijk wat voor werkzaamheden wij doen binnen de gemeente, is dat veel veelzijdiger dan wat we deden bij defensie. Maar goed, dat gelooft mijn zoon nooit. Maar ik dacht ook dat het ook zo werkt bij de kerk. Het beeld wat men van de kerk heeft, maakt ook hoe wij erover opscheppen of niet. Hoe wij er naar kijken, stel dat het andersom was geweest, stel dat mijn zoon dikke fan was geweest van de gemeente, Raalte, dan had hij het andersom gehad. Vet man, mijn vader werkt nu voor de gemeente Raalte. Ja, vroeger was hij maar militair, maar nu... Maar dat heeft hij niet. En dat heeft hij ook niet, nog niet, als het gaat over de gemeente. Als we dan vragen wat doet je vader in zijn vrije tijd, dan gaat hij de liefst, vertelt hij over voetballen en niet zozeer over dat hij actief is in de kerk. Of dat hij actief is in de kerk. En ook daar praten we wel eens over. Ik zeg, wat zit daarachter? Schaam je ervoor? Nee, dat niet. Maar besef je dat de kerk de meest machtige, invloedrijke, krachtigste orgaan is op aarde wat er ooit bestaan heeft? Nog krachtiger en nog sterker dan het leger? Nog invloedrijker dan de gemeente? Nog belangrijker dan de minister-president? En nog meer relevant dan wat dan ook? Als wij dat zouden beseffen, zouden wij heel anders daarin gaan wandelen, toch? Zouden wij heel anders erover praten? Ik wil jullie meenemen in een stukje in de Bijbel en ik ga vandaag echt op een half uur mikken. Oké? Zo. Zeg ik al twee keer. Nou, zet de timer maar aan. En anders steek je vinger maar omhoog als ik overheen ga. Ik wil een stuk lezen die in de Bijbel wat een enorme indruk op mij gemaakt heeft. Want ik geloof heilig. Ik geloof echt met al wat in mij is in de kracht van de kerk. Volgens mij zegt dat elke keer. En dat is ook echt mijn missie. Om in de kerk, om bij mensen, of het nou hier in de kerk is of buiten, duidelijk te schetsen, het beeld te geven van wat de kerk werkelijk is. Dat het niet een gezellig clubje mensen bij elkaar is die komt vanwege de koffie en de goede liedjes en misschien wel een leuk preekje. Niet alleen voor de community samen, maar dat het hier, jullie, wij samen, het meest invloedrijke, machtige, krachtigste orgaan op aarde zijn dat er ooit bestaan heeft en ooit zal bestaan. En als wij dat zouden beseffen, laten inzinken op een begrijpniveau, op een ervaarniveau. Sommige mensen zijn hoofdmensen, sommige mensen zijn buikmensen. Dus ik zeg altijd met mijn hoofd en mijn vrouw zegt, daar kan ik niks mee, ik moet hier voelen. Ik zeg, daar kan ik niks mee. Dus we hebben ze allebei, hè? Hoofd, hart, buikmensen. Maar dat we het laten zakken, dat het deel van ons wordt. Dat we trots zijn en met vol moed en vol kracht kunnen zeggen, ik ben deel van de kerk van Jezus Christus. En ik heb iets te brengen. Ik heb iets te brengen voor iedere nood, in iedere situatie, op iedere plek waar ik ook ben. Ongeacht mijn achtergrond, mijn toekomst, mijn ras, mijn leeftijd, mijn worstelingen. Ongeacht alles wat ik meebreng, ben ik deel van die kerk. En daardoor heb ik een machtige missie. Jezus' discipelen worstelen hier ook mee. Om werkelijk te begrijpen waar zij nou mee aan het wandelen waren. En het brengt ons naar een heel bekend stuk in de Bijbel. Die staat in Matteüs 16. Moet je eens even opzoeken. Matteüs 16. Of je Bijbels aanzetten. Tegenwoordig, vroeger zeiden ze, doe je Bijbels open. Nu zeggen ze, doe je Bijbels aan. En zoek even Matteüs 16 op. Of je leest mee achter mij, ongetwijfeld ook op het scherm. Matteüs 16, vers 13. Zijn we er? Yes. Bij mij staat erboven, wie is Jezus? Ik vind het best een relevante vraag. Zeker als je in de kerk bent. En als je nieuw bent vandaag in de kerk, dan gaan we dit behandelen. En dan ga je daar vandaag een antwoord op krijgen. Wie is Jezus? Maar toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia. Weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar toen vroeg hij hen, wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Hele bekende tekst. Ik hou ervan om het beeldend te maken. Om het voor je te zien. Want het is alleen, als je dit zo leest, denk je, oh halleluja, wauw, gaaf. Maar dit waren mensen, die discipelen, die waren mensen met twijfels. Die waren mensen die, ondanks dat ze met Jezus meeliepen en zagen en hoorden wat er gebeurde, twijfelden ze. Weet je zelf wat je zei over Lotte, weet je? Je maakt dingen mee en dan nog ga je twijfelen. Maar gebruikt God me echt? Oh, man, moet je kijken wat God in je leven aan het doen is. Gelukkig is God genadig genoeg om ons keer op keer te bevestigen. Niet alleen in wie wij zijn, maar bovenal in wie hij is. En hier lopen ze dus samen en ze staan in Caesarea Philippi. Dan lees je zo overheen en denk je, nou, interessant. Maar dat is best wel relevant voor dit hele verhaal. Want in Caesarea Philippi was namelijk een rots. En ik heb er een foto van meegenomen. Dus ik hoop dat hij zo op het scherm komt. En op die rots, waarschijnlijk, stond Jezus met zijn discipelen. Dit is een hele bekende rots in Caesarea Philippi. En heel veel mensen gingen naar deze rots toe. En waarom deden ze dat? Was onderin die rots, dat zie je daar onderin, was een hele grote grot. En mensen geloofden daar dat daar de ingang was naar het dodenrijk. Dat was een soort tempel voor een afgod. En in verschillende eeuwen heen, door verschillende religies heen, want de Grieken hebben er gezeten en de Romeinen en andere geloven. Maar elke keer ging hetzelfde punt daarover, dat was het begin van het dodenrijk. En het was al zo erg dat ze daar ook wel eens kindoffers brachten en dieroffers in die grot gooiden om die goden daar maar tevreden te houden. Volkstammen gingen daarheen om de goden tevreden te houden. En dat deden ze in deze grot. Daarom is het zo relevant dat hier staat en Jezus ging naar Caesarea Philippi. Dus Jezus ging naar zo'n plek en de overlevering zegt dat ze waarschijnlijk bovenop deze rot stonden. Toen Jezus dit vroeg. Dus het was niet zo dat het in een soort christelijke fijne omgeving was. Hij stond letterlijk boven de poorten van het dodenrijk en hij zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeggen jullie dat ik ben? En op het antwoord van Petrus, u bent de zoon, de Messias, de zoon van de levende God, zegt hij, op die waarheid, op die opmerking, bouw ik mijn kerk. Het is een rots, waarvan de poorten van het dodenrijk haar nooit zullen overweldigen. Alles wat je hier beneden ziet gebeuren, alle ellende, alle depressie, alle misbruik, alle pijn, alle ziekte, alles wat uit die dodenrijk voortkomt, is niets vergeleken met de rots waarop jij staat. En die rots is Jezus, de Messias, de Zoon van de levende God. Man, dat is toch krachtig? Dan sta je daar als discipel boven die dodenrijk, waar al die mensen hun rotzooi naar binnen gooien, gelovende dat dat hetgeen is wat hun gaat redden, wat hun ziektes weg gaat nemen, wat in ieder geval de pijn een beetje vermindert. En hij zegt, er is iets veel krachtigers. Er is iets wat de poorten van het dodenrijk wat niet eens kunnen overweldigen. Maar zelfs een tegenbeweging zullen brengen waar de ziekte is, zal de genezing zijn. Waar de eenzaamheid is, zal de verbinding zijn. Waar de gebrokenheid is, zal er heling zijn. En het is allemaal gebouwd op Jezus. De Zoon van de levende God. En dan zegt hij niet alleen op die rots, op die waarheid, op die opmerking, op die statement van Petrus, ga ik mijn kerk bouwen. Maar hij zegt daarna nog iets zoveel krachtigers. Hij zegt, ik ga je niet alleen een stevig fundament geven. Ik ga je niet alleen een belijdenis geven waar wat onwankelbaar is. Ik geef je zelfs de sleutels. En ik geloof dat het niet aan Petrus zelf is gegeven. Dat is natuurlijk door de eeuwen heen is er wel discussie geweest. Van, ja, het is alleen Petrus die de sleutels aan geeft, dus hij is de hoede van de kerk. Dat geloof ik niet. Dat klopt ook niet, want later bevestigt Jezus dat het is voor iedere gelovige is de autoriteit gegeven. Die was van hem en die is aan gelovigen gegeven. Dus ieder van ons zegt hij op dit moment, als jij op deze rots staat, als jij deel bent, als jij dat die opmerking gelooft en aanneemt dat Jezus de Messias is, dat betekent de gezalfde, de redder. Als je dat gelooft, dat hij de zoon is van de levende God. Ben je deel van zijn lichaam en is aan jou gegeven de sleutels om te binden en te ontbinden. En dat klinkt heel geestelijk en dat is het ook, maar het is ook heel praktisch. Want wat je misschien niet weet is het woord die gebruikt wordt in dit Bijbelverhaal voor het woord kerk, is niet het woord kerk wat de Joden kenden. Jezus zei hier niet, op deze rots bouw ik mijn synagoge. Dat zei hij niet. Hij zei ook niet, op deze rots bouw ik mijn tempel. Wat in die tijd ook heel logisch was. Want dat was de kerk in die tijd voor de Joden. Maar Jezus sprak geen Grieks, dus hij gebruikte dit woord niet, maar het is wel daarin vertaald. Hij zegt, op deze rots bouw ik mijn ecclesia. Ecclesia. En dat was een heel raar woord voor de kerk. Dat was niet een woord die ze gebruikten voor de kerk. Dat was namelijk een heel bekend iets. Iedereen kende een ecclesia. Dat was namelijk bij de poorten van de stad, waar je binnenkwam, daar zat een groep wijze mensen, mannen vaak. En als jij een geschil had, als je een probleem had, als je een aandoening had, als je een geschil had met je buurman, als je eenzaam was, als je hulp nodig had, als je diep in de rat zat, dan ging je naar de ecclesia toe. En wat zij deden, was rechtspreken. Wat zij deden, was vanuit de autoriteit van de hele gemeenschap zeggen, je schulden zijn je vergeven. Dit is jouw rechtvaardigheid. Dit is jouw deel. Je hoeft niet meer eenzaam te zijn. Wij gaan eten voor jou regelen. Dit was een maatschappelijk invloedrijke groep die recht sprak over de hele community. Dus als je dat weet en Jezus zegt, dat is de kerk die ik aan het bouwen ben, dan snap je ook waarom hij zegt, ik geef je sleutels om te binden en te ontbinden. Want dat is niet alleen een geestelijke term, maar het is zelfs een juridische term. Want er is namelijk een aanklacht op ons leven. Satan maakt een aanklacht op mijn leven en op jouw leven. En daar heeft hij recht op. Omdat wij gezondigd hebben. Allemaal. Wij hebben iets gedaan in de ogen van God. Volgens zijn normen die niet oké is. En heel eerlijk, daar kunnen wij niks aan doen. Dat zit in onze natuur. Door de zondeval zit het in onze natuur. Maar er is een aanklacht. En die aanklacht is terecht. En die aanklacht geldt naar de hele wereld. En deze ecclesia, die heeft Jezus gevormd op deze rots. Waar het dodenrijk onder zit, zegt hij, mijn ecclesia is machtiger en krachtiger dan dit. En jullie hebben de autoriteit gekregen om te binden en te ontbinden. Om vast te maken hetgene wat vast hoort te zitten en los te maken hetgene wat los hoort te zitten. En ik zou willen dat jij en ik ook maar een fractie zouden doorhebben van wat dit werkelijk betekent. Ik ben bang dat als ik straks in de hemel kom en God me uitlegt wat de werkelijke potentie was geweest van mijn geloofsleven en van het leven van de kerk, is dat we zeggen, oh, zoveel? Hadden wij die autoriteit in ons? Hadden wij die plek? Of het nou op mijn school is of op mijn werk, heb ik die autoriteit gehad om gemeenschappen te veranderen? Om te binden alles wat ons kapot maakt en te ontbinden uw zegen en uw kracht en uw genezing? Ik hoop niet dat dat zo is. Dus ik wil ook voorkomen dat dat zo is. Dus ik ben daar nu echt naar op zoek. Daarom praat ik hier met jullie over. Niet omdat ik het weet, maar ik geloof dat hier iets zit. Waarin wij mogen uitstrekken en mogen beseffen dat God ons niet alleen bij elkaar heeft gebracht om het goed met elkaar te hebben, maar dat wij de ecclesia zijn, de raadgevers, de rechtsprekers, die in deze wereld mensen vrijmaken van hetgene wat hun bindt en binden hetgene wat hun kapot maakt. Maar dat betekent wel dat wij die autoriteit moeten nemen. Dat wij die autoriteit moeten pakken. Dat wij moeten gaan staan en zeggen, ik ben een, zoals de Bijbel zegt, een ambassadeur van de verzoening. Ik ben niet gewoon een gelovige. Ik loop niet gewoon achter Jezus aan. Ik sta op een rots. En onder mij is de poort van de hel. En die zal geen enkel effect op mij hebben en op wie ik over spreek. Dus op het moment dat ik in gebed ga, op het moment dat ik Gods autoriteit aanroep, of het nou in gebed is of gewoon verbaal, dan gebeurt daar iets. Ook al zien wij het niet. Maar dat betekent wel dat wij moeten gaan staan en geloven. geloven dat wij gezonden zijn door God. Als Ecclesia om recht te spreken. Wij kunnen dan ons mond niet houden. Maar autoriteit is niks op zichzelf. Een ambassadeur zonder een land achter zich is niks op zichzelf. Dus hier zit altijd een spanning, weet je. Een ambassadeur is maar een persoon. Op zichzelf heeft hij niks te zeggen. Een politieagent heeft heel veel autoriteit, maar op zichzelf heeft hij helemaal niks te zeggen. Zijn autoriteit komt van het orgaan waar hij deel van is. Daarom is het niet alleen een autoriteit die op jou als persoon rust, maar het heeft te maken met jouw deel in een gemeente. Het heeft te maken met de autoriteit van het collectief. Wij samen zijn het lichaam van Christus en daar spreekt autoriteit uit. Daarom zegt de Bijbel ook waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Je zult maar vragen en je gaat het krijgen. Dat is een ecclesia. Die zaten bij elkaar en die spraken recht en het gebeurde. Maar op zichzelf waren ze maar een persoon. Waardevol in Gods ogen, hè? Begrijp me heel goed. Maar autoriteit ligt bij elkaar. Daarom is het zo belangrijk om je onderlinge samenkomst ook niet te mijden, zegt de Bijbel. Niet omdat de zaal dan vol zit, maar het is goed voor jou. Jouw autoriteit wordt versterkt, je bent bij elkaar en er gebeurt iets omdat de autoriteit van God daar in je midden is. En die is niet alleen bedoeld voor jouzelf, maar die is bedoeld om je mee te nemen de maatschappij in. Want daar heeft de Ecclesia nut. Oh man. Ik geloof echt dat deze wereld veranderd wordt. En die wereld bedoel ik niet heel breed. Ik bedoel gewoon waar jij leeft, waar jij woont. Of nogmaals, je school kan echt veranderen. Je werk kan echt veranderen. Als jij recht en liefde spreekt vanuit het woord van God. Als jij deel bent in de gemeente en alles wat je hier ontvangt, meeneemt naar buiten. Dus ik hoop ook echt dat je komt hier om echt iets mee te nemen. Niet alleen zeggen, oh, dat is wel fijn. Ja, goed liedje, maar sommigen niet, sommigen wel. Dan preken ze het lang. Ja. Maar dat je komt om iets mee te nemen, zodat je weggaat en zegt, bam, ik ga de wereld veranderen. Ik ga de mensen om me heen ga ik meenemen in rechtvaardigheid. Ik ga ze meenemen in genezing. Ik ga ze meenemen in alles wat ze nodig hebben, want ik heb de autoriteit gekregen, omdat ik deel ben van het lichaam van Christus. Niks is dan te gek. Maar dan komt de vraag, hoe doe je dat dan? En dit is een ik ga een bijbeltekst met jullie lezen. En dit is een bijbeltekst waar wij in Leef een jaar lang mee bezig gaan. Omdat we geloven voor ons in ieder geval dat God spreekt over dit gedeelte. Waarin we dit leren aan onze mensen en aan onszelf. Hoe wij gemeente willen zijn. En dat staat in 1 Petrus 2. Hoe ga je wandelen in deze autoriteit? Hoe ga je wandelen in een ecclesia? Petrus 2 vers 1. Begin met dit. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Nou, dat is al iets wat je deze week kan doen. Dit kun je meenemen. Ontdoe u van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. Dat is een basis, dat is de bekering. Ik stop ermee. Ik wil niet meer langer zo leven. Ik wil niet meer leven in de poorten van de hel, want dat is waar dit soort shit vandaan, sorry, waar dit soort rotzooi vandaan komt. Ik wil leven op de rots. En op de rots doe ik dat soort dingen niet. Want dat past niet bij het Koninkrijk van God. En ik maak daar fout in en het geeft niet. Daar is genade voor. Maar dat is wel het pad wat ik heb gekozen. Ik stop ermee. Ik doe het niet meer. Ik laat me ook aanspreken als ik het wel doe. Help mij. Als je ziet dat ik kwaad spreek, als je ziet dat ik op afgunst bezig ben, als je ziet dat ik aan het bedriegen of huichelaar daarbij, spreek mij alsjeblieft aan. Ik heb dat nodig. Omdat ik namelijk deel ben van een ecclesia en ik wil recht spreken en niet rotzooi. Niemand zegt amen. Oké. Dat heb je nodig. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar het zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Het woord van God brengt je bij redding. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Dat is zo'n statement die er zo tussendoor wordt gezet. Dat ik denk, oh, daar gaat het om. Je hebt toch ondervonden hoe goed en genadig God is? Waarom zou je al die rotzooi willen blijven doen? God is zo goed. Hij is zo goed voor jou. En staat er dan, en dit heb ik gehighlight, voeg u bij hem. Bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd gekozen, uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immer, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Dit is het hele proces in een notendop. Waarin wij erkennen van we hebben hulp nodig, we hebben redding nodig. Zo is het. Jezus is de verlosser. Die hebben we nodig. Dus we keren ons af van al die rotzooi die we deden. En we gaan naar het woord van God toe. Of het nou de Bijbel is of het levende woord door de Heilige Geest gesproken. Allebei zijn goed. Allebei zijn nuttig. Je hebt ze allebei nodig. Om je te richten als pasgeboren kinderen, als zuigelingen staat hier. Om op te groeien, om sterk te worden. En dan staat er, voeg u bij hem. Dat is een keuze. Dat is een keuze die jij maakt. Dat is een keuze die je misschien op een moment maakt. Je zegt, nou, 21 maart 1996 heb ik dat gedaan. Volgens mij is dat een keuze die je dagelijks maakt. Voor mij is dat een keuze die je elke dag opnieuw maakt. Ik pak mijn kruis op en ik volg Jezus. Dat is mijn leidsman. Die wil ik volgen. Zo wil ik eruit zien. Dat wil ik als leiding voor mijn leven hebben. Vandaag en morgen weer. En elke dag maak ik die keuze. Maar het is wel een keuze die jij maakt. Voeg u bij hem. Bij de levende steen die werd afgekeurd. En dan staat hier in vers 5. En laat u ook als levende stenen voegen in een tempel. In een geestelijke tempel. En hier zitten we vaak in de verdrukking. Letterlijk. Want dat is wat stenen doen. Ik weet niet of het hier kun je het heel goed zien. Al deze stenen zitten in de verdrukking. Die zitten vast tegen elkaar aan. Die zitten tegen elkaar aangeschuurd. En sommige zijn een beetje afgesleten. En sommige zijn een beetje gebeiteld om passend te maken. Maar dat is waar deze tekst ons toe oproept. Om ons te laten voegen als levende stenen in een geestelijk tempel. Om ons te laten plaatsen door Jezus. In een huis zoals dit. Om samen sterk te zijn. En waarom zegt hij daarin, maar laat u ook. Omdat je ook de keuze hebt om dat niet te doen. God zal je nergens voor dwingen. Hij roept je alleen op, alsjeblieft. Laat jezelf voegen in een gemeente, in een kerk, in een ecclesia. Laat jezelf tegen anderen aangezet worden. Er zitten anderen onder je, er zitten anderen hier boven je. Maar het is een keuze die jij maakt om samen deze kerk te vormen. Dat heeft implicaties. Dat betekent, geen enkel van deze steen staat op zichzelf. Maar het is de samenvoeging van al die stenen die de autoriteit geeft om het dak te dragen. Jullie hebben elkaar nodig. Kei en keihard. En zolang niet iedere plek hier gevuld is, is die muur nog niet helemaal dicht. Ik hoop dat jullie dat is mijn oproep echt vanochtend voor jullie. Het is niet alleen voeg jezelf bij Jezus, want die oproep doe ik altijd en dat ga ik zo meteen ook gewoon doen. Bekeer je en kom bij Jezus, laat je redden. Maar laat je vervolgens ook in een gemeente inmetselen. Dat betekent dat je dus ook niet zomaar weg kan. Er is niet een steen hier die hier zomaar tussenuit kan. Want dat maakt de muur ook wankel. Maar het betekent wel dat wij onszelf toewijden aan een plek, toewijden aan een geestelijke tempel om te bouwen zoals God het voor ogen heeft. Samen, met elkaar. Om samen de autoriteit te dragen van die ecclesia. En die bouwen we niet voor onszelf. Deze stenen staan hier niet voor zichzelf. Die staan hier voor jullie. Wij als levende stenen bouwen niet voor onszelf. Wij bouwen voor een veilige plek voor deze wereld. Die rechtspraak nodig heeft, die liefde nodig heeft, die een aanraking nodig heeft, die de liefde van Jezus nodig heeft. En wij zijn die geestelijke tempel waarin ze dat zullen zien. Maar het heeft wel nodig dat wij gaan bouwen. Dat wij gaan stapelen, dat we gaan schuren, dat we een richting opgaan en dat we samen zeggen, wij doen dit niet voor onszelf. We doen dit voor Jezus. En deze kerk moet vol. En als die vol is, gaan we naar twee diensten. Of we zoeken een grote plek. Maar hij moet vol zijn. Ik zeg al tegen mensen in onze kerk van, weet je, wij zijn de enige vereniging die is opgericht voor niet-leden. Elke vereniging is voor zichzelf opgericht. Wij zijn opgericht voor niet-leden. Dat is onze doelgroep. Dat is wie wij willen winnen. En die autoriteit hebben wij gekregen. En ik hoop dat je het gelooft. En ik hoop dat je het gaat gebruiken. En ik hoop dat je morgenochtend, als je op het punt staat om naar je werk te gaan, ook al ben je ambtenaar, halleluja, of op het punt staat om naar je school te gaan, ook al word je misschien gepest, dat je gaat staan aan de autoriteit die Jezus je gegeven hebt. En je zegt, die is krachtiger dan alles wat uit die dodenrijk voortkomt. Amen. Ik wil vragen of je wil gaan staan. Als we samen afsluiten, voor mij mag de band al naar voren komen en heerlijk gezalfde muziek beginnen te spelen. Ik ga even een trede hoger staan, zodat ik jullie kan zien. En ik wil je vragen om gewoon je hoofd te buigen of je ogen te sluiten. In ieder geval een moment te geven. Dat als er iemand hier is die zegt, ik heb die redding nodig. Ik heb die Messias nodig. Ik begrijp het nog niet allemaal, dat is helemaal niet erg. Dat doen wij ook niet. Daarom hebben we elkaar ook nodig. Maar als jij zegt van, joh, ik wil een keuze maken. Ik wil een keuze maken om mezelf vandaag te voegen bij Jezus. Dat betekent alleen dat je zegt, ik wil de leiding van mijn leven wil ik aan Jezus geven. En de aanklacht die tegen mij is door de duivel, die wil ik verscheurd hebben. Dat kan. Dat is al gebeurd. Want namelijk voor een aanklacht is er een offer nodig. Namelijk als je voor de rechtbank staat, dan moet je naar de gevangenis. Dat is een offer daarvoor. Maar die offer is al betaald voor jouw leven door het offer van Jezus Christus aan het kruis. En die hoef je alleen maar aan te nemen. Dat klinkt te makkelijk, dat is het ook. Het is zo makkelijk, is dat je zegt, ik wil het offer van Jezus aannemen, maar je leven zal veranderd zijn. En ik wil je vragen, op het moment dat jij dat wil, dan wil ik je gewoon vragen, ik tel zo tot drie om je hand even op te steken. Zodat God het kan zien, zodat je een actie maakt naar God toe. En dan ga ik voor je bidden. Dus iedereen anders heeft gewoon zijn ogen dicht en zijn hoofd gebogen. Het gaat tussen jou en God. Als jij zegt, ik wil het offer van Jezus voor mijn leven aannemen, dan tel ik zo tot drie en dan steek je je hand op. 1, 2, 3. Amen. Amen. Dankjewel. Als je zegt, dat durf ik niet, dat geeft niks. Zeg in je hart gewoon naar God toe, ik wil, God, ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Roep het uit. En dan zegt in de Bijbel, je zal nooit onbeantwoord blijven. En in de naam van Jezus mag ik over jullie uitspreken dat jullie zonden zijn vergeven. Niet door je eigen werk of niet door die van ons, maar door het werk van Jezus Christus. Die nu Heer is van jouw leven, die jou leidt, die het offer voor jou gedragen heeft. En ik zegen jullie met kracht en met liefde en met wijsheid. En ik geef je dit advies. Kom iedere week terug om het woord van God te horen. Om het op te zuigen, zegt de Bijbel. Om het op te slurpen. En om daarna te wandelen in de naam van Jezus. En je hebt autoriteit gekregen om te binden en te ontbinden. En al het slechte in jouw leven, die ontbind ik in de naam van Jezus op dit moment. En ik bind je vast aan de liefde en de kracht van Jezus Christus. Door zijn Heilige Geest. En voor de rest van jullie bid ik dat de kracht van de Heilige Geest jullie zal leiden. Dat jullie de autoriteit niet alleen ervaart, maar dat er ook merkbaar verschil zal zijn. Dus als je spreekt, dat je merkbaar verschil zult zien. Omdat de autoriteit van Jezus Christus door jou heen stroomt. Waar je ook bent, hoe oud je ook bent, wat je ook doet. Jezus houdt van je en wil deze wereld redden door jou heen. Amen.